Je luistert naar Over Kanker Gesproken, een podcast van Huis aan het Water over kwaliteit van leven met en na kanker. Mijn naam is Michel Danen. In deze aflevering een gesprek met Agatha Schilder. Agatha werkt als huisarts in Volendam. Alle patiënten uit haar praktijk die getroffen zijn door kanker, bezoekt zij regelmatig bij hen thuis. Mijn eerste vraag is dan ook, zou je jezelf een sterk betrokken huisarts noemen?
Ja, ik denk het wel. Ja, weet je, ik zit hier natuurlijk in een praktijk waar ik al 36 jaar in zit. Ik ben zelf geboren en opgegroeid in Volendam. Ik werk hier. Heel veel mensen ken ik heel erg goed, behalve uit de praktijk ook persoonlijk. En ja, dan heb je toch wel een band dat je zegt van, ik doe dat zelf. Maar ik kan me ook voorstellen dat er huisartsen zijn die dit kunnen uitbesteden aan een praktijkondersteuner.
Of... Maar je zegt, ik kan me voorstellen dat je het uitbesteedt als huisarts. Want vraagt het dan ook veel als huisarts om al die bezoeken zelf te doen?
Ja, je moet er echt tijd voor inruimen. Ik doe het ook wel eens in het weekend als ik er niet aan toe kom. Maar je moet er echt wel tijd, want het kost ook tijd.
Ja.
Maar ik vind het ook bij het vak horen. En je krijgt ook een band met die mensen. Ja. Je voert gesprekken en de drempel is laag. En ook over van hoe het zal gaan, maar hoe gaat het nou? Weet je, en ook, ja, ook een ja, dat was heel, heel moeilijk was dat. Dus een heel jong meisje van 14, dat ging overlijden. Van, doet doodgaan, doet dat pijn?
Dat vraagt zij aan jou, doet dat pijn?
Ja, doet dat pijn? Weet je, je gaat dan in gesprek en vooral met zo'n kind, zo'n, en ook ouderen, ze durven dan ook dingen te vragen waar ze mee zitten. Of van, hoe gaat dat nou? Hoe ga je nou dood? Hele simpele dingen eigenlijk.
En daar praat je in de spreekkamer niet over?
Nee.
Maar wel als je mensen thuis bezoekt. Wat, ja. Wat is dan het verschil daarvan? Waarom praat ze thuis er wel over?
Ja, ik denk ook de setting. Je bent thuis. Ja. Vaak is de partner aanwezig. En het is even rust. En dan zeg je van, goh, wil je het nog ergens over hebben? En ja, dan komen best wel of er mogelijkheid tot euthanasie en palliatieve. Dat wordt natuurlijk ook, kan ook in de spreekkamer besproken worden. Maar de weg naartoe is vaak ook al een heel gedoe, een heel iets, heel moeilijk. Dus dat doe je niet even gauw in één gesprek. Dat heeft ook een aanloop nodig.
Ja, en jij hebt dus die band met die mensen. En op een gegeven moment dan merk je van, ja, je wordt dus echt ernstig ziek. Ze krijgen kanker. En dan is het voor jou eigenlijk een normale manier om dat te zeggen. Ik ga ze ook thuis opzoeken. Doe je dit al lang in je praktijk?
Ja, zolang als ik hier zit.
Ja, ja. Dus je hebt al heel veel gezien wat dat betreft.
Ja.
En als je dan zo terugkijkt, want je hebt het echt over meer dan 30 jaar, wat valt jou dan op als het gaat om kanker? Wat is dat voor een ziekte?
In essentie is er natuurlijk in al die jaren niet veranderd, maar ik vind wel tegenwoordig wordt het steeds meer een chronische ziekte. Hè? Mensen herstellen vaker, kunnen verder leven, maar dan ook met beperkingen. En de buitenwereld is dan gauw van, oh ja, maar dat is over, dat is voorbij. En daar praten we niet meer over. Terwijl ze toch vaak nog geconfronteerd worden met dat ze het hebben gehad. Lichamelijk vermoeid of bepaalde soort werkzaamheden niet meer kunnen doen. Dus dat is wel veranderd, dat het meer een chronische ziekte aan het worden is. Maar voor de rest is het eigenlijk nog hetzelfde. Alleen wel, je hebt natuurlijk vanuit het ziekenhuis veel meer hulp. Specialist, verpleegkundigen, ze worden veel beter begeleid. Maatschappelijk werk wordt ingeschakeld. Dat is allemaal veel meer verbeterd. Dat was vroeger allemaal niet.
Vind je dat een goede ontwikkeling?
Jawel. Dat is prima. Met name ook de specialist, verpleegkundigen. Dat is een heel kort lijntje. En die hebben ook weer een korte lijn specialist. Alhoewel, ik vind, uit ons streekziekenhuis is het top geregeld, maar ik maak regelmatig nog mee dat mensen uit de academie, die in de academie lopen, zeg maar, dus AMC, VU, AVL, dat ze daar geen contactpersoon hebben. Dan moet ik ze dan echt op wijzen, goh, als je er weer komt, vraag naar het telefoonnummer van zo'n. Dus dat vind ik dan toch wel. Maar ja, dat kun je ook doen als je thuis komt en je vraagt van, goh, met wie heb je contact? En wie is dat? En hoe vaak zie je die? En...
Dus, jij krijgt eigenlijk heel erg veel informatie, extra informatie van de mensen daardoor dat je het zo doet.
Ja.
Want je hebt het ook over de thuissituatie. Wat is jouw indruk zo over de jaren? wat het doet met de mensen om de patiënt, zou ik maar even zeggen, heen?
Nou, het is wel veel meer bespreekbaar. Vroeger was het allemaal veel meer... Ja, er werd niet zoveel over gesproken, maar nu wordt er toch meer over gesproken met kinderen, met name ook met de kinderen.
Maar hoe komt dat verschil? Want vroeger was het K, hè? Had je K.
Ja, je had K. En ik kom uit een tijd dat de patiënten zelfs niet werd verteld. Die werden gewoon zieker en zieker en zieker en er werd niet gezegd dat ze kanker hadden. En, ja, dat was verschrikkelijk. Dat
heb ik vertelde jij dat dan ook niet? Deed je daar mee?
Ja, ik heb het toen wel. Ja, toen, dat was in de tijd dat ik nog geen huisarts was. Ik was arts. En dat was eigenlijk een buurman van mijn ouders. En toen heb ik op een gegeven moment gevraagd aan die huisarts van... we moeten het hem vertellen, want dit kan niet.
Ja.
Maar tegenwoordig is het open. Mensen weten precies, ze kunnen... via internet hun uitslagen zien. Ze kunnen, ze krijgen geestelijke ondersteuning als dat willen. Het is allemaal veel bespreekbaarder.
Ja.
Het is, en ook bij de kinderen. Kinderen weten ook van dat de ouders ziek zijn en ook wat er gebeurt. En dat vergemakkelijkt het wel. Voor de patiënt zelf ook met name.
Oké. En vergemakkelijkt het er ook voor jou als huisarts, dat je daar makkelijk over kunt praten?
Jawel.
Ja.
Jawel.
Want je had het net even over digitale informatie, wat mensen allemaal op kunnen zoeken. Het schoot even door mijn hoofd, merk jij ook een verschil in dat er veel meer bekend is op het internet over kanker? En dat mensen dan ook eigenlijk meer geïnformeerd bij jou hier aan tafel zitten?
Dat valt wel mee, joh. Maar wat ik wel een keer meegemaakt, dat iemand het inziet... een heel slecht bericht voordat ze bij de specialist komen. En dan vragen zij mij eventjes van, wat betekent dit? Kijk, ja. Daar heb ik best wel problemen mee. Dat vind ik moeilijk, want dat maakt niet zin.
Ja, ja.
En dat, dat is iets... Ja, dat is weer een nadeel. Dat ze het eerder inzien dan dat ze bij de specialist komen voor de uitslag.
Dat is natuurlijk zo, ja. En je bent zo betrokken bij de mensen, dus dat je natuurlijk gewoon, ja, wat dat betreft, heel erg je verbonden voelt, kan me zo voorstellen, met het proces waar iemand in zit.
Ja, ze krijgen ook mijn 06.
Ja, oh ja. Ja.
Dus ik heb een keer meegemaakt op de huisartsenpost, was ik huisarts nummer 17 die week, bij een terminale patiënt. Dus dat wil ik niet. Maar mensen hebben ook, weet je, ik weet ook dan alles van ze. En soms is het een appie, of eventjes bellen, of... Dat doe ik dan wel. Ja. Alleen het nadeel is dat ze later dat nummer dan ook nog in hun bezit hebben. En dat, dan moet je het maar blokkeren of zo. Maar goed.
Ja, ja. Ja, er zit ergens een grens natuurlijk.
Ja,
aan je betrokkenheid. Nee, ik kan me dat voorstellen.
Maar ik begrijp dat veel meer huisartsen doen. Die doen hun eigen terminale zorg. Dus,
Nee, ik snap het. We horen het achtergrondgeluiden, maar dat is normaal, want we zitten in een huisartspraktijk hier. Er is gewoon ook nog gewoon van alles aan de hand op hetzelfde moment. En dat laat ook maar alleen maar zien dat, dat je er middenin staat en dat er elke dag van alles gebeurt. Wat voor een onderdeel maakt kanker nou uit in jouw praktijk? Als ik een percentage moet uitdrukken. Is het een belangrijk onderdeel van je werk?
Ja, best wel een belangrijk onderdeel, want ik ben best wel... Kijk, ik heb gewoon een grote praktijk. Iets van 5200 patiënten. Ik bedoel, die terminale zorg hadden vorige week nog bijvoorbeeld. En 3 weken geleden en 4 weken geleden. Toen had ik er 2 in 1 week. Ja, weet je, dat is best wel... Ik vind het ook een heel, heel bijzonder iets. Hè. Ik vind het echt...
Wat vind je precies bijzonder?
Ja, om die mensen te begeleiden, zeg maar.
Op het moment dat het echt het einde nadert.
Ja, want je raakt in gesprek met mensen, ze vertellen je dingen, dan denk ik van ja, weet je, het is heel apart. Ik heb vroeger altijd bevallingen gedaan en dat vond ik fantastisch, maar ik vind dit ook heel bijzonder, heel speciaal. Het is natuurlijk precies de andere kant van het leven.
Ja, maar het is ook het leven.
Ja,
ik kan me voorstellen. Want dat betekent dus dat jij erbij bent eigenlijk in de laatste dagen van iemands bestaan. Heb je daar nou ook nog ontwikkelingen gezien? Want natuurlijk in de loop der jaren is er veel vaker gesproken over euthanasie. Wat heeft dat voor jou veranderd in je werk?
Nou, een heleboel. Want ik bedoel, vroeger had je geen... Je had geen thuiszorg die nachtzorg leverde bijvoorbeeld. Je had ook geen pomp. Er was geen morfinepomp. Ik bedoel, nu ben je de gelegenheid om een pomp aan te laten sluiten die ieder uur een beetje morfine of een beetje dormicum afgeeft. Dus een pijnbestrijdend middel en een slaapmiddel. Had je toen niet. Ik ging toen iedere 4 uur, dag en nacht. Ik heb een keer meegemaakt met een jonge vrouw van 33. Die heb ik vanaf 5 december tot haar sterfdag, 8 juni, 4 keer per dag morfine toegediend. Dan ging ik 's morgens voor mijn spreekuur, tussen de middag, 's middags na het spreekuur en voor de nacht.
Ja, ja.
Dus dat was echt van december tot juni, 4 keer per dag, in eentje. Kijk, dat kun je je niet voorstellen, maar daarom is het ook zo bijzonder wat er nu mogelijk is. Met dat technisch team en met die regelmatige toediening van die dormicum en die morfine. En dan mensen hoeven geen pijn te hebben, hoeven niet benauwd. En dat is ook het eerste dat ik ze beloof. Ik zal zorgen dat je geen pijn hebt en niet benauwd zult hebben. En, of kortademig zijn.
Dat zal een grote hebben. Geruststelling zijn voor veel
dat,
mensen.
Dat is zeker te weten. Ja. Maar dat kan ook.
Dat kun je niet opwaarmaken, hè?
Ja, ja, absoluut.
En wat dat betreft kun je zeggen, hoe naar het ook is, dat je op een gegeven moment in zo'n situatie terechtkomt. Het is minder rauw dan een aantal decennia geleden.
Ja, absoluut. Ja, absoluut. Want dat was echt. Want dan hadden die mensen ook echt pijn als ik kwam na 4 uur.
Hoe ga je om met het emotionele aspect hiervan? Want het zijn mensen die eigenlijk ook door je situatie, dat je zo in Volendam ingebed bent. Die mensen ook persoonlijk kent, hoe doe je dat emotioneel?
Ja, weet je, je hebt gewoon een hele goede band eigenlijk met iedereen.
Ja.
Maar een paar weken geleden is mijn eigen zwager overleden. Ja, mijn vader zou zeggen, als het je deurtje voorbij gaat, is het anders dan dat het je eigen deurtje betreft. Maar dat merk je wel, hoor.
Dat
is
komt
wel,
echt binnen.
Dat komt echt binnen.
Ja, natuurlijk. Ja. Ach, kom
maar daar kan ik, daar kan ik wel mee omgaan. Dat hebben we ook met de nieuwjaarsbrand meegemaakt en...
Ja, dat heb je natuurlijk ook van heel dichtbij alles van meegemaakt.
En het was volgend jaar herdacht en dan komt alles weer boven en dan denk je, ja. Weet je, en dat is ook gewoon dat dat allemaal mensen zijn. Kijk, ik kreeg later kinderen dan mijn leeftijdsgenoten. Dus mijn leeftijdsgenoten hadden kinderen in die brand. En dat is dan als je hier in die gemeenschap woont. En dat kan ook gewoon. Ja, ik zie het alleen maar als heel positief, maar ja, af en toe is het gewoon erg moeilijk.
Ja, dat kan ik voorstellen. Ja. Ja. Maar ja, de positieve kant ervan is dat je zo betrokken bent en dat je mensen eigenlijk ook heel snel in de gaten kan houden als er iets gebeurt wat niet helemaal regulier is. Dan zie jij wat je straks zei, dan zie jij ook van hier moeten we even extra onderzoek doen, want dan gebeurt hier iets. Dat is natuurlijk meteen een voordeel ervan.
Ja, dat is een groot voordeel.
Ja. Nu kennen we elkaar vanwege projecten over samenwerking in de regio.
Ja.
Wat heb je daar tot nu toe van meegemaakt? Want je bent betrokken, je zit in een werkgroep. Hoe kijk je daarnaar, naar dat project?
Nou, ik vind het heel bijzonder en heel goed dat dit opgestart wordt. En dan merk je gewoon ook dat er behoefte is na kanker aan een soort begeleiding. En we zitten dan met een aantal oud-huisartsen en ik. En er werd al gesproken over een toolkit. Om een soort handvaten te kunnen geven aan mensen om hiermee om te gaan. Om die mensen de aandacht te geven die ze nodig hebben en niet vragen. En hoe dat ook gaat. Ja, het is fantastisch. We hebben een hele goede voorzitter. Die het allemaal keurig in de hand heeft en heel gestructureerd. Er zijn allerlei werkgroepen vanuit het ziekenhuis. Er zitten ook allerlei disciplines in het ziekenhuis. Oncologische verpleegkundige, de wijkverpleging, diëtisten, fysiotherapie. Ja, dat is gewoon prachtig als je die mensen bij elkaar krijgt. En dan gewoon handvaten kunt geven aan mensen die denken van ja, nou ik heb dat nodig, ik heb dat nodig. Oh god, kan dat ook. Weet je, dat je gewoon alles kunt pakken wat je nodig hebt. Om mensen die zorg te kunnen geven.
Ja, want als ik naar jouw eigen praktijk kijk, dan hoor ik vooral eigenlijk dat je het al heel goed eigenlijk in beeld hebt. Hè. Dat is ook heel veel ervaring natuurlijk, je betrokkenheid met de patiënten. Dus bij jou zou je bijna denken van ja, wat kan er bij jou nog verbeteren? Maar nog zie ik bij jou zo'n motivatie om nog verder te verbeteren.
Ja, ja.
Maar waar zit hem dat dan in? Waar zie je nog echt mogelijkheden in jouw praktijk om dingen nog verder uit te werken, verder te verbeteren?
Nou ja, met name Huis aan het Water. Ik verwijs er al veel meer naar. Maar ik denk dat ja, het wordt nu zo'n, het is een inloophuis, maar er is zoveel mogelijk. En ook mensen die genezen zijn en familieleden. En ja, dat, ik denk dat ik dat even goed toch nog meer naar voren kan brengen. En ook mensen die genezen zijn, dat die daar ook, weet je, vaak hebben mensen het idee, ja, maar ik, dan ga ik daar naartoe, zijn allemaal zieke mensen, maar dat is helemaal niet zo.
Ja.
En dat je dat aspect, dat kan nog veel meer benut worden, maar dat moet ook bekend worden.
Ja.
En vandaar zo'n toolkit.
En maar kun je iets meer zeggen over die toolkit? Wat zijn er voor ideeën? Want je zit in die werkgroep, heb je het over?
Ja, nou ja, daar zijn we eigenlijk nog niet aan begonnen, maar het idee is dan dat je bijvoorbeeld, ja, wat mijn handelswijze, dat ik wat ik doe, dat daar misschien ook deels in meegenomen kan worden. Dat die mensen bezoeken moeten krijgen, eigenlijk moeten, zouden kunnen gaan krijgen. En dan om signalen op te vangen. En ook, ja, wat maar dat wordt vaak vanuit het ziekenhuis gedaan, de diëtetiek, de fysiotherapie. En dat allemaal, dat we dat gewoon in een soort werkmap bij elkaar hebben. En dat je dan kunt kijken van, goh, wat is er mogelijk? Wat is er allemaal? En wat biedt het huis aan het water? En wat kan daar gedaan worden? Want dat is ook voor ontspanning is dat heel belangrijk.
Ja, ja.
Dus en, ja, en dan gewoon wat richtlijnen van de frequentie dat je die mensen kunt, een visite kunt doen. Of een telefoontje. Of, ja.
Het is echt een hulp voor huisartsen. Hè,
een met handleiding.
Een handleiding, ja. Ja. Handvatten. Het is, ja, echt zo'n wat is er allemaal mogelijk als je, ja, precies, als je te maken hebt met patiënten in jouw praktijk die getroffen worden door zo'n ziekte, wat kun je, ja, dan allemaal doen? Wat heb je, ja, allemaal binnen je mogelijkheden,
ja,
liggen?
Ja.
Ja. Ja, ik snap het. En dan zit ik te kijken, want dan heb je het over huis en water en ja, jij verwijst mensen daarnaar door. Die, ja. En wat is dan de onderliggende behoefte die jij vaak ziet bij bij mensen die getroffen worden door kanker, misschien ook met hun naasten. Welke behoeften zie jij veel in jouw praktijk? Waar hebben mensen nou echt, ja, honger naar?
Ja, mensen die ik verwijs, die verwijs ik toch meestal of naar de fysiotherapie daar, of een psycholoog. En dat zijn ook mensen, ja, je zit hier in Volendam en iedereen kent iedereen en iedereen weet ook van wie getroffen is door kanker. En er zijn gewoon een aantal mensen die willen dan het liefst een beetje anoniem ergens die hulp halen.
Ja.
En die zijn daar gewoon heel erg geschikt voor.
Het niet zo aan de grote klok hangen.
Ja, ja, maar ook bijvoorbeeld, wat die mensen niet weten, is dat partners of kinderen het er moeilijk mee hebben. Die kunnen daar ook naartoe.
Ja.
Of broertjes en zusjes van een jonger iemand. Er is zoveel mogelijk.
Ja.
En die verwijs ik aan de huis aan het water. En ook omdat ze daar gewoon ook snel terecht kunnen. En, maar het is vaak, ze moeten er klaar voor zijn. Hè? Ze moeten niet het idee hebben van, ik ga daar een potje zitten huilen of klagen. Of, nee, het is een heel andere insteek. En dat moet ook nog meer bekend worden.
Ja, ja, ja. Ja.
Hè? Dat het gewoon niet, het gaat niet alleen maar over kanker.
Ja. Want dat is eigenlijk een heel goed voorbeeld van jou in jouw praktijk waarin je samenwerkt. Hè? Want daar gaat het in feite om.
Ja.
Je werkt samen met een andere organisatie in de regio. Zijn er nog andere organisaties waar jij graag mee samenwerkt als huisarts? Dat je het niet alleen doet?
Ja, nou, dat zijn meestal gewoon particuliere praktijken, zeg maar.
Ja.
Dus de thuiszorg, dat is dan die particuliere, de fysiotherapie, de, ja. Maar dat is eigenlijk wat ik gewoon merk aan die mensen die, ja, wat ik dan tegenkom, weet je, dan, dat zijn met name jongeren, getroffen worden door kanker. En dan op een gegeven moment, dan komen er eerst, komt er visite, en die visite die houdt op. En
ze beginnen dan, ze veel aandacht.
Ja, vrienden en bekenden, die willen dan, ja, op een gegeven moment stopt dat. En er komen alleen maar echte vrienden, echte bekenden. En dan merk je gewoon dat die mensen best wel eenzaam zijn. En hier is dan wel familie. En hier heb je buren, dat wel. Maar ik kan me voorstellen, als je ergens anders woont, dat dan zo'n huis aan het water, dat als zo'n inloophuis, dat gewoon heel veel kan toevoegen.
Ja, ja, ik snap hem. Ja. Want je hebt het over, eigenlijk over twee manieren van steun, hè? Ondersteuning. Je hebt het over steun waar Volendam natuurlijk heel sterk in is, met een heel hechte gemeenschap. Ja. Waar mensen kunnen van elkaar op aan.
Ja, absoluut.
Heel kenmerkend aan Volendam, aan kleinere gemeenschappen in feite. In de stad verliezen dat mensen vaak een beetje en hier is dat echt aanwezig. Ja. Maar je zegt dan eigenlijk is het toch iets anders wat dan niet zozeer daarin gevonden wordt, maar meer in een plek zoals bijvoorbeeld Huis aan het Water. Ja. Maar er zijn natuurlijk meer in de regio, we hebben ook Wij Allemaal, we hebben ook Anna's Huis.
Ja. Ja.
En dat is iets verder weg van hier, dus ik kan me voorstellen.
Is ook zo,
ja. Maar dat je zegt, dat is toch een ander soort ondersteuning,
ja.
Een ander soort hulp. En zou je dat kunnen duiden, wat dan het verschil is? Van waarom is zo'n plek waar je terecht kunt met lotgenoten, waarom is dat nou net anders dan zo'n ondersteuning in zo'n netwerk in een dorp waar je woont? Wat maakt dat verschil nou?
Ja, nou ja, ik zeg zelf altijd, lotgenotencontact is het beste contact. Dat is gewoon zo. Maar er zijn mensen die hebben er wel behoefte aan. En andere mensen hebben er helemaal geen behoefte aan.
Dat is ook zo.
En dat moet je even proberen uit te ventileren,
ja,
natuurlijk.
Ja. Want je noemde straks al de cafébrand hier. 20 jaar geleden inmiddels. Volgend jaar, hè?
Ja.
Dus daar ben je ook heel erg bij betrokken geweest, begrijp ik. Want wat zag je daar aan ondersteuning? Van mensen die daarvan uit herstellen?
Nou ja, destijds is... Het Anker is toen opgericht en dat was ook een soort lotgenoot groep, zeg maar, naar een Zweeds voorbeeld. Daar is Karen Hogeveen en Mattie hebben daar heel veel inbreng in gehad. En het waren al vriendengroepen, die zaten in de hemel, die verbrand zijn, dus dat was er al, maar dat lotgenootcontact, dat deed gewoon heel goed.
Ja.
Maar dat is natuurlijk van een heel andere orde. Maar er zijn nog steeds die groepen uit, hebben nog steeds contact. Bijvoorbeeld de ouders van overleden kinderen. Het is nog steeds een hechte groep. En dat blijft dan. Omdat het toch van een half woord heb je genoeg gevoel is.
Misschien dat het wel, hè?
Ja, ja.
Een half woord heb je genoeg.
Ja.
Dat is heel mooi gezegd.
Ja.
Ja, mooi. Ja, veel ervaring eigenlijk wat ik hier aan tafel zie zitten. Als het gaat om kanker en om nazorg. Als je dan kijkt naar die ontwikkelingen, volg je het een beetje wat er in, zeg maar, in het land gebeurt, in de medische wereld, aan nieuwe beleidslijnen? Volg jij dat? Heeft dat voor jou betekenis, dingen als juiste zorg op de juiste plek of positieve gezondheid? Zijn dat zaken die in een huisartspraktijk als bij jou een gezicht hebben?
Nou, als huisarts, ja, ik denk dat dat meer iets is voor het ziekenhuis, zeg maar. Maar positieve gezondheid, zeker. Dat vind ik wel. Dat is
hoe pas je dat toe dan in je praktijk?
Je probeert gewoon... Kijk, de huisartsenzorg is veel meer preventief geworden. Gewoon in het algemeen. Vroeger was het, als je hartinfarct kreeg, dan kreeg je een hartinfarct. En zo is het goed. En nu probeer je hartvaatziekte met preventieve spreekuren zo mee mogelijk te voorkomen. En dat is ook zo met alle andere spreekuren, met de diabetes spreekuren. Dus je bent veel meer gericht op lifestyle. En mensen die ziek worden, die zijn er toch best ook zelf mee bezig om zelf wat te kunnen doen daaraan. Om bijvoorbeeld wat met het eten, gezonder te eten of bewegen. Of ja, best en dat... Ja, dat vind ik wel. Dat toch heel belangrijk is. Dat ze zelf wat kunnen inbrengen, maakt niet uit op welke manier. Als ze maar bezig zijn met het lichaam. En dat vind ik wel heel goed.
Ja. 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 Dat is een ontwikkeling waar je echt wel mee kan. En wat je ook echt terugziet in je eigen praktijk. Hè? Dus de eigen regie wordt het dan wel genoemd. Hè?
Ja, dat is heel belangrijk.
Ja.
Dat vind ik echt, dat mensen zelf de regie houden. En, en door lichaamsbeweging, door... Ja, soms een bepaald soort van vers eten. Ik ken iemand die drinkt heel veel vers gemaakte smoothies en dat soort dingen. Kijk, al die andere alternatieve dingen ben ik niet zo van. Maar dit soort dingen vind ik wel bijdragen tot. Ja.
Ja. Dus dat je jezelf sterker maakt eigenlijk door de goede voeding.
Ja, zelf fit en bewegen.
Ja, bewegen ook.
Als het kan natuurlijk. Hè. Als het kan.
Want dit beveel jij ook aan mensen? Op het moment dat ze bij jou hier zitten of ze zijn getroffen door een ziekte. Ze zeggen van nou, we gaan ook aan die lifestyle werken.
Nou ja, niet direct hoor. Dat komt later pas denk ik. Als er staat een hoofd ook echt niet naar. Omdat, nee hoor, dan moeten ze eerst zeg maar in de therapie zijn. Of eruit zijn. Dan gaan ze het weer doen.
Ja. Want ja, het, mij valt op, hè, doordat we zo als wereld getroffen zijn door corona op het moment,
ja.
Dat we ook opeens weer meer aandacht krijgen voor nazorg, voor herstel. Ja. Zie jij dat ook hier terug in jouw praktijk? Dat mensen die door corona eigenlijk weer moeten bijkomen, moeten herstellen? Ja,
ja. Ja. Ja, mensen die het echt hebben gehad, zeg maar, echt flink ziek zijn geweest, die opgenomen zijn geweest.
Ja.
En soms op de IC, ja, die zie ik nog steeds.
En zie je daar een parallel met mensen die van kanker herstellen?
Ja, 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 misschien wel, ja, wel in de zin van een deel van de energie is weg.
Ja.
Dat is zeker weten, ja.
Ja.
Dat hebben ook mensen die van kanker herstellen. Ik zeg altijd van, je hebt een hoop energie, een hoopje, zo'n klomp energie. En als je die ziekte hebt, is er al een deel weg voordat je begint. En dat is ook zo met corona. Die mensen hebben echt, boeten heel veel in qua energie, hoor.
Ja,
het is echt,
en dat heeft natuurlijk een grote invloed op alles.
Ja, zeker.
Hoeveel
ja.
energie je beschikbaar hebt.
Als je al wakker wordt en je hebt al minder, veel minder, ja, dan moet je doseren.
Ben jij zelf verschoond gebleven al die jaren van deze vreselijke ziekte?
Gelukkig.
Oh, wat fijn.
Gelukkig wel, daar ben ik heel dankbaar voor. Ik moet eerlijk bekennen dat ik er wel op een gegeven moment een plekje op mijn long had. Dus ik weet ook wat een PET-scan is, maar... Dat was gelukkig. Dat is een paar keer gecontroleerd en toen was het goed.
Ja, want jij kent natuurlijk van zo dichtbij. Dus ik kan me voorstellen dat je af en toe denkt van nou, ik hoop dat dat aan mij voorbij gaat.
Ja, nou ja, ja, jij staat er, ja, ik sta er niet eens zo bij stil. Maar ik waardeer wel steeds je goede gezondheid.
Ja.
Ja, absoluut. Ja. Ja. Daar werk ik ook aan hoor. Ik sport ook 4 keer in de week.
Kijk.
Tussen alle bedrijven door.
Snap je? Het wel een voorbeeld als het gaat om gezonde leefstijl?
Nou, ik probeer het wel, ja. Nooit gerookt en gezondheid, niet te zwaar.
Ja,
mooi. We doen ons best.
Ja, mooi. Nou, ontzettend interessant en leuk om alles zo van je te horen. Want ik, ja, ik zie en ik hoor gewoon enorm veel ervaring. En dat is natuurlijk prachtig om daarvan te leren. Dat gebruik jij nu ook in die werkgroep, dat merk ik ook aan je. Dat je de feiten doorgeeft.
Ja.
En daar zijn we hartstikke blij mee. Misschien als slotvraag zou ik je willen vragen, als je nou je even richt op de luisteraars en mensen die bezig zijn met hoe kunnen we nou die zorg en die ondersteuning voor mensen met kanker nog beter doen. Heb je nog wat tips voor waar zou je aan kunnen denken als je dingen wil verbeteren hier in de regio als het gaat om nazorg voor kanker?
Ja, ik denk dat vanuit de huisartsenzorg spreek ik natuurlijk gewoon. Anders weet ik het niet.
Ja,
maar ik denk dat inderdaad gewoon een soort van handleiding. En gewoon al het bewust maken bij de huisartsen. Dat mensen die kanker hebben en therapieën ondergaan. En daar ook weer uit vandaan komen. Dat het niet niks is. En dat het heel zwaar is. En dat een beetje belangstelling vaak al zoveel goed doet. En ook het laten merken dat je weet waar ze in balans zijn. Dat mensen ook weten dat ze bij de huisarts terecht kunnen voor van alles en nog wat. Want vanuit die werkgroep merkte ik gewoon dat mensen, dan dacht ik van hadden ze ergens over, dat waren dan ervaringsdeskundigen. Dan denk ik, ja, maar hiervoor ga ik dan naar je huisarts. Maar dat kwam bij die mensen ook niet op. Hè? En dat is puur, die huisarts moet weer in beeld bij mensen die in het ziekenhuis zijn, in het traject zijn en behandeld worden. En daar is... Bij specialisten, bij huisartsen, bij patiënten is de huisarts gewoon uit beeld. En ik denk dat dat, denk ik, dat dat echt...
En hoe kunnen we die huisarts weer terugkrijgen in beeld? Wat kunnen we daaraan doen? Is dat iets wat de huisarts moet doen zelf? Of kunnen we daar ook als netwerk in de regio nog actief
aan doen? Gewoon in de nieuwsbrief of wat ook. Dat er een handleiding bestaat voor... kijk, als dat dan gewoon als dat een rijtje is, daar houden wij van. Dat het niet zo ingewikkeld is. Gewoon een papiertje met een rijtje.
Zoiets, weet je.
Een nieuwsbrief, daar kun je aan denken. Ja.
Ja, ja.
Want het is gewoon, ik vind het gewoon jammer dat, dat viel mij toen op in die gesprekken. Dat was iets heel simpels. Nou, ik zei, ja, ik dacht echt, nou ja, hiervoor moet je bij ons zijn. Het is echt,
wij daar is de huisarts voor.
Ja, wij zijn gewoon een soort loket. Waar je alles kunt dumpen. En dan zien we wel of wij het kunnen of niet kunnen. En dan weten we in ieder geval waar je moet zijn.
Ja.
Maar dat is ook belangrijk voor de mensen. Ik vond dat echt best wel verdrietig.
Ja.
Om dat te zien.
Dat ze dat niet zo ervaarden. Dat ze er gewoon naartoe kunnen.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Daar moeten we dus nog meer werken aan communicatie.
Ja, ja. Ik denk het wel.
Nou, dat gaan we doen.
Wij worden heel goed ingelicht vanuit specialisten. We krijgen niet vanuit ieder ziekenhuis. Ook die academische ziekenhuizen zijn heel volledig, maar dat duurt altijd langer. Maar de streekziekenhuizen krijgen we heel vaak bericht van mensen opgenomen, bijvoorbeeld voor het ondergaan van de chemo. En dan krijgen we weer een verslag.
Je wordt echt op de hoogte gehouden.
Ja, ja, maar niet na iedere chemokuur. En mensen denken vaak dat wij alles weten, maar wij weten dat ook vaak niet allemaal.
Ja. Nou, jij wel, want jij gaat er met
ja, ik ga er achteraan. Ik bel gewoon op of ik ga er naartoe. Ja.
Zou dat werken om nog actiever als ziekenhuis de huisartsen te informeren over ja, waar we zijn in het proces met de patiënt?
Ik denk het wel.
Ja. 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 Dankjewel voor je tijd, Agatha.
Graag gedaan.